Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert van harte welkom in deze dienst vanuit de Maranatenkerk. In deze dienst van dankzegging op het heilige avondmaal zal voorgaan dominee Van Kampen. En de schriftlezing kunt u vinden in 1 Petrus 2. Voor de verkondiging zullen er twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor het werk van de uitgezonden zendingsechtparen. En de tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de bouw van een nieuwe toiletgroep bij de consistorie. En vindt u ook de zendingsbussen. Tot slot een rectificatie op de zondagsbrief. In de agenda staat vermeld dat de interkerkelijke vrouwenochtend in de Oude Kerk op dinsdag zou zijn, maar dat moet zijn op woensdag. Dus niet op dinsdagochtend, maar woensdagochtend. We gaan nu zingen in gezang 49, de versen 3 en 4. Heer, verzoener van mijn zonde, heiland die me hebt bezocht. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente Psalm 106 en daarvan vers 1. Looft God de trouwe opperheer. Psalm 106 vers 1.
Thank you.
Wij doen nu belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen daarna zingen uit Psalm 57, vers 7. Uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. Psalm 57, vers 7. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. De schriftlezing voor deze middag, de nabetrachting op het heilige avondmaal, vindt u in 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Vanaf vers 19 tot en met vers 25. Want dat is genade als iemand om het geweten voor God de dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in Galaten 6 en daarvan het 14e vers. We hebben vanmorgen vers 14a als tekst voor de overdenking gehad. En ik wil nu met u gaan nadenken over vers 14b in het bijzonder. Galaten 6 vers 14, ik lees het nog een keer. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Tot zover. Wij gaan nu de Heere samen dankzeggen en ook voorbeden doen. Een aantal mensen hebben ook om voorbeden en dankzegging gevraagd. We willen denken aan Corine Verdoold in Soedan, waar het onrustig is. Wij doen ook voorbeden en dankzegging voor de familie van de Schoor, senior, die vorige week zaterdag ook zijn overvallen, maar het is allemaal gelukkig goed afgelopen. Voorbeden voor Matthias Karels, die aanstaande dinsdag in Sofia een uitgebreid onderzoek zal ondergaan. En mevrouw van der Spoel, die is plotseling opgenomen in het IKZ ziekenhuis. En mocht gelukkig weer terugkomen, het viel mee. En we doen ook dankzegging voor Willem van Rijswijk. Daar hebben wij vorige week voor gebeden, die een hersenoperatie moet ondergaan. En de eerste berichten zijn dat het allemaal goed is verlopen. Zullen we samen de Heere aanroepen in onze gebeden? Heere almachtige en barmhartige God, wij komen tot u in de middaguren van deze dag. Het is een prachtige, mooie zondag. Heere, bent u het die ons vanmiddag ook weer welkom heet in uw huis? Heere, te midden van het stadse leven dat dag en nacht doorgaat, 7 dagen per week, mochten wij ook vanmiddag tussen de mensenmassa door naar de kerk gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Heere, wat een voorrecht dat u ons een plekje geeft dat een oase wil zijn, waar we mogen bijkomen. Zoals het volk van Israël verlost uit Egypte door de woestijn heen moest, maar ze hadden van die Elims met die waterfonteinen en die palmbomen waar ze mochten eten en drinken, waar ze tot rust mochten komen. Heere, wat is het een zegen als we de zondag zo hebben mogen ervaren vanmorgen, maar ook vanmiddag. Als we tot rust mogen komen, als de voet van het kruis voor ons een rustpunt mag zijn voor ons hart. Middelpunt vanmiddag ook van de prediking. Heere, geef dat we door de werking van uw Heilige Geest met onze harten boven het stof mogen uitstijgen. En dat we zo, Heere, in de uren van nabetrachting ook mogen zien en weer mogen weten in wie we hebben geloofd. Heer, het is een rijke zegen dat u ons deze plek geeft, te midden van zoveel afkalvering, zoveel kerkverlating en kerksluiting, te midden van verarming van de geestelijke identiteit, gebrekkige leiding, we geven het toe, Heere, ook wat onszelf betreft dat we het niet kunnen. Te midden van zoveel versraling. We lezen in uw woord dat de gouden schilden van Salomo na zijn dood werden vervangen tot koperen schilden. De kwaliteit ging achteruit. En toch geeft u ons dat we mogen zitten onder de schaduw van uw vleugelen. En we beseffen des te meer in deze bange, boze tijd dat u het bent die uw kerk in stand houdt. En dat er nou helemaal niks van ons bij is. En dat u gebrekkige mensen wil gebruiken om tot op het einde, tot op de dag van uw wederkomst, een volk over te houden dat u zelf formeert wat uw lof verkondigt. Dat mogen we vanmiddag ook doen. De lofzang gaande houden. Zingen van mijn eiland. En die ook proclameren, uitroepen, verkondigen in de wijk aan de kinderen van de gemeente. Onderling ons elkaar ook aansporen om en te bemoedigen om dicht bij u te komen en dicht bij u te blijven. Maar ook uw naam uit te dragen naar de mensen om ons heen. Heren, wij willen u ook bidden, voorbeden doen voor hen die het moeilijk hebben. Die het moeilijk hebben om hun hoofd boven water te houden. In de loop van de tijd hebben er een aantal van ons in de herberg gezeten om bij te komen. Misschien dat ze nog steeds die knak voelen, dat vaak overleven is. Ook al is dat alweer een tijd geleden. En toch blijft het zwak. Versterk ze, Heren, vandaag. Dat het voedsel wat u geeft in uw huis, door de prediking en in de sacramenten, versterkend mag werken. Zodat we de komende tijd weer in kunnen. Door kunnen gaan met u. Heren, wij willen u hartelijk danken voor uw verhoring van gebeden. We denken aan Willem van Rijswijk die gelukkig geopereerd is en het mocht allemaal goed gaan. We zeggen u daarvoor de dank en de eer. Geef hem verder herstel en breng hem ook spoedig weer thuis. Bij zijn gezin, zijn kinderen. Heren, wij willen u danken ook voor mevrouw van der Spoel. Het was zo plotseling afgelopen week dat ze moest worden opgenomen. Maar ook daar mocht het meevallen. Heren, wij willen u danken ook voor de familie van de Schoor. Die zo geschrokken zijn, overvallen werden thuis. Maar ook daar mochten ze ervaren dat er bij u een schuilplaats is, o Allerhoogste. En dat wie in de schuilplaats van u gezeten is, mag vernacht in de schaduw van de Almachtige. En dan behoedt en redt u niet alleen van het gevaar, maar in het gevaar. En ook daarin mocht het alles goed aflopen. Ik wil ook voorbeden doen, heren, voor de kleine Matthias Karels die opgenomen wordt. Geef dat kleine mannetje ook rust als er zo uitgebreid aan hem wordt gezeten. Als hij onderzocht gaat worden, mag het ook allemaal nog meevallen, heren. Geef ook de ouders hier in vrede in u, rust in u. Dat kind is opgedragen aan u toen hij gedoopt werd. En vaak ook door de gebeden van vader en moeder. Dan mogen we het ook aan u leren overgeven en hem ook aan u kwijtraken. Dan ligt hij in uw handen veilig. Gedenkt u, heren, ook hem en hen. Wij willen ook voorbeden doen, in het bijzonder voor Corine Verdoold. En ook voor de anderen die uitgegaan zijn vanuit onze gemeente die we mochten uitzenden, de zendelingen. In landen hier veel ver vandaan, heren, wees met Corine die in zo'n onrustig land werkt. Waar veel uitbuiting en roving en plundering is en veel mensen op de vlucht zijn, waar het gevaarlijk is. Wij dragen haar aan u op, heren. Beschermt u ook haar en geef haar ook de leiding van uw geest in de taken die ze heeft om anderen aan te sturen. Heren, mag ze ook ervaren dat er engelen zijn die een wacht om haar betrekken. Zodat ze zich door die hemelse legermacht bewaakt en beschermd mag weten. Heren, zo willen we u vragen of u ook deze uren bij ons wil zijn. Geef mij te spreken uw woorden. Met kracht en met vreugde, met liefde en alle eerlijkheid. En schenk ons uw genade. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek, Psalm 96. En daarvan vers 5, geef de eer aan het eeuwig opperwezen. En vers 6, aanbid hem, nederig al uw leven. Psalm 96, vers 5 en vers 6. Gemeente, ik zet boven de preek de consequenties van het kruis. En we gaan bij een drietal gedachten samen stilstaan. Allereerst hebben we een consequentie ten opzichte van Christus. Er staat dat ik niets anders wil dan roemen in dat kruis. Ten tweede heeft de consequentie ten opzichte van de wereld. Paulus zegt, door wie, door de Heer Jezus, is voor mij de wereld gekruisigd. Daar staat een streep doorheen, door die hele wereld. En ten derde heeft het een consequentie ten opzichte van mijzelf. Paulus zegt, en ik ben gekruisigd voor de wereld. De wereld zet een kruis door mij heen. Ik ben afgeschreven door die wereld. De consequenties van het kruis, ten eerste ten opzichte van Christus, ten tweede ten opzichte van de wereld en ten derde ten opzichte van mijzelf. Gemeente, we hebben afgelopen weken, maar ook vanmorgen, mogen nadenken over wat nou het evangelie in zijn essentie is. Dat is het kruis van de Heer Jezus, de verkondiging van de verzoening door het kruiswerk van Christus. Het evangelie in zijn essentie. Niet in zijn volheid. Als het gaat over het evangelie in zijn volheid, dan moeten we het ook hebben over de opstanding en over de hemelvaart en over Pinksteren en over de wederkomst. Maar in zijn essentie, de kern, het hart van het evangelie, daar staat altijd het kruis centraal. Dat is de grond van de prediking, dat is de roem van de prediker en dat staat ook in centraal bij het avondmaal. Niets en niemand en nergens anders wil ik hoog van opgeven dan, zegt Paulus in Galaten 6 vers 14... dan het kruis van onze Heere Jezus Christus. Wat is de context, wat is het verband van Galaten 6? Dat is wel belangrijk om te weten, want Galaten is een uiterst belangrijke brief van Paulus. Hij is in de versen 11 tot en met 18 van hoofdstuk 6 is hij gekomen tot zijn slotsom, de conclusie. En hij vat als het ware in een paar woorden samen wat het probleem is in deze brief en bij die Galatische christenen. Hij zet het nog even heel scherp tegenover elkaar. Hij zegt in vers 11, daar begin ik, zie met wat een grote letters ik u met eigen hand schrijf. Hij heeft als het ware zijn pen gepakt en heeft met grote letters, wij zouden zeggen vet gedrukt, onderstreept, schuin gedrukt. Hij heeft met grote letters als het ware deze brief geschreven. Mensen, ik vind dit zo belangrijk dat je dit heel goed begrijpt. Van groot belang zijn deze dingen. Als er wat te roemen valt, nou zeg het maar. Of je roemt in de besnijdenis, in het vlees, vers 12. Er zijn mensen die zich mooi willen voordoen naar het vlees. Die dwingen u zich te laten besnijden. Of je roemt in de besnijdenis of het vlees. Of je roemt alleen maar in het kruis van de Heer Jezus. Omdat je daardoor, vers 15, een nieuwe schepping geworden bent. Ziet u dat, vers 15? Want in Christus heeft geen besnijdeniskracht, ook geen onbesneden zijn, maar we zijn een nieuwe schepping geworden. En daar geef ik zo hoog van op. Wat heeft Paulus gedaan? Paulus was een kruisgezant. En hij kwam tot de Galatiërs en hij heeft, wat heeft hij eigenlijk gepreekt? Ik sla weer één bladzijde terug. Het staat zo mooi in hoofdstuk 3 vers 1. Moet u even bijpakken. Hoofdstuk 3 vers 1. Mooie tekst. O uitzinnige, dwaze Galaten. Wie heeft u betoverd? Wie heeft u gehypnotiseerd? Wie heeft u behekst? Om de waarheid niet te gehoorzamen. U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Wat heeft Paulus daar gepreekt? Hij heeft onder die Galatiërs de gekruisigde Christus gepreekt. Ik heb hem voor ogen geschilderd. Treffende uitdrukking, een dominee als een schilder, niet alleen die praat, maar die iets laat zien. Terwijl u zit te luisteren, ziet u wat. U ziet het beeld van een gekruisigde Heer Jezus voor uw ogen verschijnen. Een goede dominee is als een schilder. Je ziet hem hangen aan het kruis en je ziet als het ware de druppels bloed neervloeien. Ik zie zijn hoofd neerhangen aan het hout en ik zie de bloeddruppels uit zijn wonden neervloeien. Ziet u dat er staat dat hij Christus onder u geschilderd heeft als gekruisigd, onder hen. Het kruis werd opgericht. Hoe moet ik dat voorstellen? Weet je waar ik aan moest denken, gemeente? Ik moest denken aan een schilderij onder u. Ik moest denken aan een schilderij van een geniale schilder. Jongens, kijken of je dat op Google kan vinden, jongelui. En die schilder die heet El Greco. Greco, El Greco, met een C. En was een gelovige man, Roomse man. En hij werd wel genoemd de schilder van de mooie handen. Hij kon op een hele bijzondere manier handen schilderen. Maar goed, deze man die worstelde ook met de kruisiging van Christus op het doek vast te leggen. Hij heeft wel meer dan 20 schilderijen gemaakt over de kruisiging van de Heer Jezus. En elke keer was hij niet tevreden, moest het nog beter. En hij kon het als het ware, het geheim kon hij niet vastleggen. Maar hij was ermee bezig, zijn leven lang. En één schilderij, dat vind ik treffend, daar schilderde hij de Heer Jezus aan het kruis tegen de achtergrond van zijn eigen stad waarin hij woonde, Toledo. In het middelpunt van dat schilderij zie je inderdaad precies midden voorop een groot kruis. En de Heer Jezus hangt eraan en zijn handen, zijn pink en zijn ringvinger zo omhoog. Dat waren ontvangende, opdragende handen en hij kijkt naar zijn vader. Dat is de blik vangen, dat staat centraal in het schilderij. En een zwarte nacht, achtergrond, maanlicht dat dreigt. En dan achter het kruis zijn eigen stad. Dan moest proberen te schilderen ten opzichte van Rotterdam. Hoe zou dat schilderij er dan uitzien? Dat zal ik te bedenken. Dan zie je Christus voorop. Centraal, het middelpunt, aan de achter de Kuip. De toren van de Maranatenkerk. De Euromast, Erasmus Universiteit, Icazia ziekenhuis. En zo staat dat kruis er. En het bijzondere is dat tegen die nachtelijke hemel, dat je flarden van licht ziet. Het lijkt net alsof die nachtelijke achtergrond, hè, de 3 uren van duisternis, alsof dat een kleed is, een zwart kleed met scheuren erin, waardoor dat licht alvast er doorheen, door de kieren heen komt. Je kan eigenlijk over het kruis niet spreken, niet schilderen, tenzij je als het ware ook al iets laat doorschemeren van die geweldige opstanding die daar onherroepelijk op volgt. Een schilder. Weet je wat me ook opviel toen ik hierover nadacht? Christus als gekruisigd. Ik had het vanmorgen over die crucifix. Kom ik nog even op terug. Dat pakt me op een of andere manier. Staat ook letterlijk in het Latijn hier in deze tekst. Kijk, wij zijn als reformatorische christenen, wij zijn zuinigjes met symbolen. Je ziet weinig kruis. En als je een kruis ziet in de kerk, dan is het een leeg kruis. En toch, ja, ik vind het ook wel eens een beetje jammer. Als Paulus aan het preken is, dan preekt hij niet een leeg kruis, maar hij predikt Christus als gekruisigd aan het kruis. Mijn vorige gemeente was Hedel, hè? Tegen de rand van het Rooms-Katholicisme aan Den Bosch en zo. Ik hoorde eens van een kerkganger, die had een vriend, een Rooms-Katholieke vriend, vroege jaren, kinderjaren. En hij zei, als ik daar eens ging spelen, in elke, dat was zo vroeger bij de Roomse, in elke kamer, de ouders van mijn Roomse vriendje in elke kamer hing inderdaad zo'n crucifix. Geen leeg kruis, maar eentje met het lichaam van de Heer Jezus eraan. In elke kamer en in de woonkamer, daar hing een veel groter kruis. Boven de kachel. En het eerste wat je zag als je binnenkwam in de woonkamer, dat was dat kruis. Je moest er naar kijken. Als je binnenkwam, dan was dat was een blikvanger. Je kon dat niet over het hoofd zien. Nou, en zo heeft Paulus gepreekt. Dat is een goede preek. Als je dat niet over het hoofd kan horen, niet over het hoofd kan zien, als dat voor je ogen wordt opgericht, pal waar je staat, en tegen de tijd dat je de kerk uitgaat, dan heb je of geknield, of je hebt weggekeken en je bent weggegaan, maar dan heb je verworpen. Het kruis wordt pal voor je ogen opgericht. Of je bent een voorbijganger, of het volk staat, stond en zag het aan, of je komt naar voren en je zegt als de moordenaar, Heere, denk aan mij. Of je zegt als de hoofdman, waarlijk deze is Gods zoon, als een belijdenis. Daar heb ik mijn behoud aan te danken. Zo was het met de avondmaal ook vanmorgen. Je ziet het, hè? Ik houd dat hoog, je ziet het. Je ziet het. Het wordt geschilderd, het wordt je voor ogen gesteld. En nou zegt Paulus, wie heeft jullie betoverd, Galatiërs? In hoofdstuk 3 vers 1, wie heeft u betoverd? U hebt de geest ontvangen, niet uit de werken van de wet, maar uit de prediking van het geloof. U bent in de geest begonnen, gaat u nou eindigen in het vlees? Wat is er aan de hand? Nou, na het vertrek van Paulus zijn er dwaalleraars gekomen, onder een christelijke mantel. En die gingen een ander evangelie brengen, heel subtiel. Wat brachten ze? Goed opletten. Ze brachten de Heere Jezus natuurlijk, maar de Heere Jezus niet alleen. Ze zeiden, als je in de Heere Jezus gelooft, dat is wel goed, maar het is niet genoeg. Het is de Heere Jezus plus. Als je een echt kind van God bent, dan laat je ook besnijden. Joodse, judaïstische dwaaleraars. Ze geloofden in Jezus, maar het was een Jezus en nog iets erbij, iets extra's, iets beters. Als je een echte, wederom, als je een bekeerd mens bent, als je echt, dan ben je ook, dan hou je ook de Sabbat. Dan eet je ook kosher eten. Weet je wat er gebeurt, de gemeente? Heel belangrijk. Paulus die heeft het kruis gepredikt en dat de mensen zich door het geloof met beide handen moeten vastklemmen aan het kruis. Dat is je behoud. En dan willen die dwaalleraars dat je aan de ene kant het kruis vasthoudt en dat je aan de andere kant allerlei dingen doet. Laat. Ja, regels houdt. En geboden en verboden. En daar gaat hij zo tegen tekeer, Paulus. Hij wijst dat met verontwaardiging, met een vurige verontwaardiging af. Hij noemt het godsdienstig vlees. In Galaten 6 vers 12 staat het ook. Ze dwingen u jullie te laten besnijden, opdat ze zich in jullie vlees kunnen beroemen. Ze willen zich mooi voordoen. Showen staat er in vers 12. Ze willen eigenlijk showen. Ze willen hun beste beentje laten voorstaan. Die mooi willen worden. Dat ze zich kunnen beroemen in jullie vlees. Als jullie nou en geloven en je laten besnijden, hebben ze er weer eentje bij, een bekeerling. Soms kan dat ook ontaarden op een zendingsveld. Weet je dat? Ik heb wel eens gelezen. En dat is natuurlijk vanzelfsprekend niet goed. Dat je ook als zendeling, dat je erop uit bent om zoveel mogelijk dopelingen te krijgen. Als dat je doel is, dan ben je verkeerd bezig. Nou, zo waren die mensen hier bezig om zoveel mogelijk gelovigen ook de besnijdenis te laten ondergaan. Vlees, godsdienstig vlees. En dat godsdienstige vlees, daar gaat het om. Dat zegt nou altijd ik. De fariseer was ook zo'n man van godsdienstig vlees. Heren, ik moord niet en ik steel niet en ik lieg niet en ik vloek niet. En dat godsdienstige vlees, dat zit ook in een kind van God. Dat zit ook in avondmaalgangers. En je kan, ik zeg niet dat jij dat bent, of ik zeg het eigenlijk wel dat jij dat bent. Tenminste, als jouw hart zo is als ik nu ga zeggen. Vast jij? Dominee heeft wel eens een preek over vasten gehouden. Ja, klopt. Nou, ik vast elke week. Ik vast elke maandag. Oh. Nou, dat kan heel goed zijn, maar het kan ook heel gevaarlijk zijn. Als je eigenlijk heimelijk, je zal dat nooit toegeven, je zal het ook nooit denken, en toch? Als je heimelijk denkt, ik heb Christus, maar ik vast ook. En je wilde eigenlijk ik vast, twee keer per week. En dat kan ook met doop. Hier gaat het over besnijdenis, maar vul het maar in met doop. Een echte christen is niet alleen een christen die gelooft in de Heer Jezus in zijn kruis, maar die zich ook laat dopen. Overdopen, volwassen dopen. Als jij dat denkt, dat eerste vooral, een echte christen is, Er zijn gemeenschappen, dat woord je dwingen, dat staat me niet aan, hè, vers 12. Ze dwingen u, als je een echte christen bent dan, dat is fout. Als je een echte christen bent dan, sommige kerkgenootschappen vragen dat ook, dat je je dan laat dopen. En anderen denken, als je een echte christen bent dan ben je vervuld met de Heilige Geest en dan moet je ook eens tongen spreken, want anders hoor je er niet echt bij. Als je een echte christen bent dan heb je ook iets van, dan ben je ook een giliast. Oeh, wat is dat gevaarlijk. En wat is nou de gemeenschappelijke ondertoon? Ik. En jij doet het, en je ondergaat het, en daardoor ben jij beter. Maar het kruis, dat zegt niet ik, dat kruis zegt een echte christen die bij het kruis geweest is en dat alleen met beide handen heeft aangevat, die zegt alleen maar hij. En dat zegt Paulus. Ik wil niet roemen in mijn ik, ook niet in mijn godsdienstige ik. Dan heb ik schade en drek gehad. Het is hij en hij alleen. Dat is het. De wet, het judaïsme, het fariseïsme, het godsdienstige vlees, dat wil wat doen. Werken. Dingen doen of laten voor de Heer. En dat wijst Paulus radicaal af. Hij noemt dat is een verdraaien van het evangelie, daarbij vervloekt. En oh, wat zit dat erin. Ja, maar dat is er niet zo erg. Nou, dat is het wel. Want je laat namelijk met één hand dat kruis van de Heer Jezus los. Dat is funest. Eén druppel inkt in een glas met water. En het is ondrinkbaar. Eén druppel vergif in een glas met water. En het is zelfs levensgevaarlijk. Als het gaat over de reine, klare wijn van het evangelie. Kijk uit voor die ene druppel. Dat Christus plus geloof. Vermeng de wet en het evangelie nooit. Mozes met zijn doen en laten en Christus die zijn gescheiden. En als je en op de Heer Jezus wil kijken en ook wil doen en laten, dan kijk je eigenlijk scheel. Je kijkt met je ene oog op hem en de andere oog op dingen die je dan nog moet doen of moet laten. Terwijl het evangelie is, ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Hij alleen. Hij alleen. Om hem alleen te wagen, dat is echt heel moeilijk hoor in de praktijk. Ik weet niet of ik dat een beetje aanvoel. Of ik die diepere laag aanvoel. Paulus zegt, mijn glorie, dat is niet in doop. Dat is niet in besnijdenis. Hij zegt in vers 14, besnijdenis, dat heeft helemaal geen kracht. En onbesneden zijn heeft ook helemaal geen kracht. Die uiterlijke tekenen, die hebben helemaal geen kracht. Maar door het kruis zijn we een nieuwe schepping. Daar wil hij in roemen. Daar wil hij over praten. Hij zegt het heel sterk in vers 14. Ik mag ervoor bewaard blijven. God verhoede het. Ik wil nooit ergens anders over spreken. Roemen. Dan alleen in hem. En dat kan ik me ook voorstellen. Als het gaat over de consequenties van het kruis. De eerste gedachte. Als je vanmorgen hebt gehoord wat voor een heerlijke stralen, wat voor een heerlijk licht er van het kruis wordt verspreid. Ik zie daar verzoening, ik zie daar overwinning, ik zie daar de verheerlijking van de Vader, de zelfopoffering van de Zoon, versterking van het geloof, redding van mijn ziel. Als het kruis van Christus zo centraal op de volgende staat, dan kan je toch niet anders dan hem roemen, dan hem hoog houden. Met beide handen hoog houden. Niet met één hand. Met beide handen. Zoals Mozes die slang in de woestijn verhoogd heeft. Dat zegt Paulus zo hoog. Met beide handen het kruis omhoog. En ik laat het aan iedere voorbijganger. En iedere hoorder. Jood of christen. Ik laat aan iedereen. Laat ik hem zien. Mij hoeven ze niet te zien. Hem. Dat is roemen in het kruis. Hoog opgeven van hem. Opdat iedereen hem ziet, die op het laatste, achterste bankje zit. Maar ook de kleine kindertjes. Zet ze maar op je schoot, vader en moeder. Zet ze maar op je schouders, papa's. Opdat die kinderen ook mogen zien op die koperen slang. En door het zien op hem zullen leven. Dat is de passie van Paulus. Ik ben zo jaloers op hem als het gaat over... Hij was een man van het ene ding. Wij hebben zoveel aan onze fiets hangen. Heel veel dingen die we moeten doen en waar we mening over. Hij was de man van het ene ding. Dat is mijn glorie in hem. Ik mag ervoor bewaard blijven. Eigen roem die stinkt. Luther heeft een mooie commentaar op de Galatenbrief geschreven. Maarten Luther, ja, dat is me ook iemand hoor. Hij zegt, als het gaat over roem in jezelf, dat is een schadelijke pestwalm. Daar word je alleen maar ziek van. Dat is ziekmakend. Mijn eigen gerechtigheid, blinkende, verderfelijke zonde. Die roem, die wuift hij weg. En Paulus had wel dingen om te roemen. Voor zijn bekering, man, man, man. Hij was besneden, wanneer? Nou, precies zoals het voorgeschreven was in de Bijbel. Niet op de eerste dag, niet op de tiende dag. Hij was niet te vroeg met besnijden, hij was niet te laat met besnijden. Gewoon precies zoals het in de Bijbel stond. Op de achtste dag besneden. Punt. Hij was een Hebreeër uit de Hebreeën. Een Farizeeër naar de wet een Farizeeër. Strengste godsdienstige richting. En hij was naar de ijver van de wet onberispelijk. Hij ijverde meer dan zijn leeftijdsgenoten. En weet je wat hij van zegt? Daar had ik nou op kunnen beroemen. Ik heb aan de voeten gezeten van de beroemde Gamaliel. Dat was een hele beroemde professor in de theologie in die tijd. Ik heb erop kunnen beroemen. Ik ben nog een leerling geweest van de beroemde. Hij zegt, ik heb toen de Heer Jezus in mijn leven. Ik heb het allemaal schade en drek geacht. Weet je wat dat betekent, schade en drek? Ze hebben zo'n straatbijbel, hè? De Torrie van Matti. Ze hebben Filippenzen nog niet vertaald. Ik ben benieuwd hoe ze dat zouden vertalen. Schade en drek. Weet je wat drek is? Dat is vuilnis, dat is mest. Shit. Ik heb het gewoon weg. Het stinkt. Weg ermee. Dat wil ik niet meer zien, ik wil het niet meer horen, ik kan het niet meer ruiken. Pestwalm. Zo verachtelijk heeft hij het weggedaan. Nou. Geen grond. Na zijn bekering had hij ook heel wat om op te stoffen. Als het gaat over, wat hij allemaal meegemaakt heeft. Niemand heeft zo hard gewerkt als Paulus. 14 brieven geschreven, de zending, de prediking. Als het gaat over de resultaten, zegen en zegen gezien op je arbeid. Heel veel zegen, heel veel mensen tot geloof gekomen. Stichter, planter van kerken. Na zijn bekering door Gods genade. Vrucht, maar geen grond. Geen grond om te roemen, want wie roemt, die roemen in de Heer. Wat ik ben, dan ben ik door genade alleen. Alles op te noemen van hem. Wat een bijzondere weg heeft die man gehad. Bijzondere roeping. Bijzondere geestelijke leidingen en ervaringen in zijn leven. Opgetrokken, boven het stof verheven. Opgetrokken tot in de hemel. Die man heeft in de hemel mogen blikken. Bijzondere ervaringen meegemaakt, ingeleid als geen ander. Wat was Paulus een biddend mens. Ook van je bidden kan je zoveel maken, weet je dat? Ja, ik zit op een gebedskring en we bidden samen, we hebben een gebedsclub. Nou, dat mag allemaal natuurlijk, het is allemaal goed. Besnijdenis was ook, staat ook in de Bijbel. Dat is punt niet. Alleen als je godsdienstige vlees zich erin gaat mengen, dan ga jij bidden, weet je wel. Ja, je geeft dat nooit toe. Je wordt er alleen maar boos omdat ik het zeg. Nou, dat werden die dwaaleraren ook. Want je deed het dan toch. Ja, maar het was toch ergens. Er zit nog zo'n angel in. Zo'n druppel van je eigen godsdienstige vlees. En daarom stinkt het. Paulus was een biddend mens. Maar hij werd er niks mee. Hij moest niet bidden. Als hij kijkt over wat hij kon roemen in zijn lijden. 3 maal gegezeld, 3 maal schipbreuk geleden, 1 keer gestenigd. 5 keer 40 stokslagen gekregen. Wat een lijst, indrukwekkend. Van een lijst van goede werken, een lijst van kenmerken, een lijst van ervaringen, een lijst van bevinding. En ik ruis erheen. Ik wil in niets en niemand roemen dan. Ik heb er de dood op leren zetten. Gij toch, gij zijt een roem. Wat een omslag, hè, gemeente. Dat is nou een echte christen. Wat een omslag. Eerst erger je als een vrome Paulus. Je ergert je aan die volgelingen van Jezus. De gekruisigde. Eerst laster je hem en nou ga je hem loven. Nou ga je hem eren. Dat doet hij in de prediking. Overal. Niet zozeer de gelijken, niet zozeer de wonderen van Jezus. Maar zijn wonden, zijn wonden. Niet een leeg kruis, maar mijn verlosser die daar heeft aangehangen. Essentie van het evangelie. Met zijn lippen, met zijn pen. Niet zijn bidden, niet zijn bijbelstudie, niet zijn bijbelschool, niet zijn bijbellezingen, niet zijn brieven, niet zijn bijbelkennis. Allemaal goed, maar mensen, ons hart. Niet zijn bijbelkennis. Dan weet je alles, de bijbelse namen, de bijbelse feiten, de bijbelse geboden, de bijbelse geschiedenissen, de bijbelse gelijkenissen. Als je voor jezelf nou niet mag zeggen, vol verwondering, Christus stierf voor mij, dan mis je de grond, dan mis je alles. In het woordenboek van elke christen staat er één iets met gouden letters geschreven en dat is de cross. Ja. En dat bindt. En dat bindt ook aan een ander. Nou, dat is één. Tweede gedachte is dat kruis consequenties heeft ten opzichte van de wereld. Er staat in vers 14, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Wat betekent dat? Nou, sinds hij de Heer Jezus in zijn leven hij ontmoet heeft op de weg naar Damascus, daardoor is de wereld voor hem gekruisigd. Die wereld die telt niet meer mee. Wat betekent dat? En staat er, ik ben gekruisigd, ik als gelovige ben gekruisigd voor de wereld. De wereld die ziet mij ook niet meer staan. Het zijn twee verschillende dingen. Sinds ik christen geworden ben, gaat er een kruis door die wereld heen. Die wereld die interesseert me niet meer. En de wereld op haar beurt, die interesseert zich ook niet meer in mij. Wederzijds, de wereld en ik, die veroordelen elkaar. Vinden elkaar niets meer aan. Laten elkaar links liggen. Tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Heel letterlijk. En daardoor is het anders geworden. Zoals er in het Oude Testament tussen Noach en de wereld een ark stond. Tussen mij en de wereld stond een ark. Noach erin, de wereld eruit. Het kon niet bij elkaar. Zo zegt Paulus, tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Het kruis maakt dus een scheiding. Een scheiding, daar gaan de wegen uit één. Die oude mens, de wereld en dan vooral de godsdienstige wereld. Niet zozeer de boze wereld, ook dat. Maar hier gaat het vooral in de Galaten over die godsdienstige wereld. Dat wetticisme, die geboden, die regels. Wat jij doet, wat jij laat. Dat plus, dat extra. Een streep erheen. Die oude mens, dat godsdienstige vlees. Al is het reformatorisch of evangelisch vlees. Dat godsdienstige vlees. Daar komt een radicaal einde aan. Het kruis van de Heer Jezus is niet alleen wat hij voor jou gedaan heeft. Maar het kruis wil ook zeggen dat mijn oude mens met hem meegekruisigd is. Dat is voorbij. Dat hele eertijds voordat Christus in mijn leven kwam, dat hele eer, of dat nou goddeloos is of vroom, dat is met Christus aan het kruis gespijkerd, weg. Dat heeft een einde gevonden aan het kruis. En gemeente, dat is zo'n bijzondere, dat is ook zo moeilijk te verteren voor de wereld. In de wereld mag je best, om je heen, je mag best nog wel van een godsdienst zijn. Als je goed bent voor je naasten, nou ja, oké, dan kan iedereen wel waarderen. Als je houdt aan bepaalde regels, als je de 10 geboden houdt, nou oké. Als jij dat doet, prima, ik heb in ieder geval geen last van je. Als je de bergreden wil houden, nou helemaal te gek, fantastisch. Als je aan een bepaalde programma houdt, van als je nou dat en dat en dat doet. Dan weten de mensen waar je aan toe bent, nou oké, dat is jouw ding. Dat zie je bij de islam ook. Als je die 5 grote dingen doet, nou prima. Daar kan je nog je best voor doen, hè? Daar kan je nog je best doen om een goede christen of een goede islamiet of een... En misschien dat je dan, ja dat zeggen wij natuurlijk niet, maar als je nou je best doet, als je nou extra je best doet, nou ja, dan kom je in het. En dat zegt de Bijbel niet. Weet je wat de Bijbel zegt? De Bijbel zegt, wat moet je doen? Je moet je zonde belijden. Ja, dat gaat er niet in. Dat is irritant. Want dan moet je erkennen dat je een zondaar bent. En dan moet je ook erkennen dat dat kruis nodig was om jouw zonde te verzoenen. Ja, maar dat is een boodschap. Zodra je de mensen aan het werk zet, oké. De ene is wat fanatieker dan de ander. Ik ben niet zo fanatiek, maar goed, ik doe er dan wat aan. Een minimumpakket, maar ik doe er wel wat aan. Maar dat kruis rekent nou af, hè, met die godsdienstige, met helemaal, dat telt voor God helemaal niet mee. Dat zit er ook in de gemeente in. Dat we elkaar bepaalde dingen opleggen, dwingen. Die dwingen u zich te... Nou, vul maar in. Nou, wat er misschien niet zo letterlijk gedaan dwingen, maar goed, je moet je wel houden aan de gedragscode van de kerk, toch? Dat zou wel correct zijn als u zich in ieder geval aanpast aan, zeggen we dan. Dwingen. In je wandel, in je handel, in je zondagsviering, in je gewoonte, in je manieren. Dat zijn zo onze gewoonten van onze kerk. En als je daar dan aan houdt, nou ja, dan doe je goed mee. Maar dat is godsdienstig vlees. En er is niet zo moeilijk te bekeren als een godsdienstig mens. Weet je wat een christelijk geloof is? Dat is niet een andere godsdienst met een ander programma. De een die komt in de hemel door te mediteren en door yoga te doen en zo. En de ander die doet het met op zijn matje. En door te vasten en door een tocht te maken naar Mekka. En christenen die doen het weer op een ander. Nee, die doen helemaal niks. Het christelijk geloof is niet dat er een andere weg, een andere route is naar de hemel. Een ander programma dat je aangeboden krijgt. Maar het christendom, zegt Paulus, dat is een persoon. Dan gaat het niet om religie, dingen die je doet en laat. Maar dan gaat het om een relatie die je mag hebben met hem die naar jou toe kwam toen je bankroet was. En toen je moest erkennen, oh God, ik kan helemaal niks en ik wil ook helemaal niks en ik heb ook helemaal niks en ik ben ook helemaal niks. En toen kwam hij en hij zei, nou ga ik wat van je maken. Ben je bereid dat ik het voor je ga doen? Dan komt die ander in je leven. En toen heeft Jezus mij gered en toen... Toen ging ik heel veel dingen voor hem doen. Nee, dat is weer godsdienstig vlees. Toen ging je niet heel veel dingen. Toen je gered werd, toen mocht je met hem een relatie aangaan. Hij heeft je verlost en toen mocht je met hem verkeren. En toen zei hij, nou ga ik wat van je maken. Voelt u? Mensen, ik heb het in mijn hart gehad vroeger. En nog wel zit het er hoor. Dat je ergens toch ook met avondmaal, je wil je opwerken. Toen de Heer in mijn leven kwam, dacht ik, Heer, nou ben ik er helemaal voor u. En nou ga ik voor u. En nou kies ik voor u. En dan ben ik 30 jaar verder. En van dat ikke, daar is helemaal niks van terechtgekomen. En het wonder is steeds groter geworden dat hij nou zijn trouw en mij niet heeft laten vallen. Ik hoop dat iedereen die les nog eens grondig zal leren. En dat de Heer het me nog grondiger gaat leren. Niet ik, maar hij. Heiliging is niet dat ik het ga doen. Ja, we moeten eigenlijk nog meer bidden met z'n allen. Nog meer bidden om opwekking. Nog meer bidden dat er meer mensen mogen komen. Allemaal goed. Maar oh, zo gauw zit je toch weer. Ik. Dat is die ene druppel vergif. Die al het andere waardeloos maakt. Het gaat om een persoon. Hij straalt. Hij schittert. Die plaats vervangen voor mijn zonde. Paulus roemde in hem. Weet je wat er toen gebeurd is, Paulus? Toen jij de Heere Jezus ontmoette. Waarom roem je nou zo in hem? Hij zegt, nou, aan mijn godsdienstige vlees is toen een einde gekomen. En, positief, toen is er voor mij een nieuw leven begonnen. Een leven met Christus. Ik mag met hem verkeren. Een nieuwe schepping, vers 15. Dankzij het kruis. Toen de Heere Jezus in mijn leven kwam, toen heb ik afscheid genomen van al mijn godsdienstigheid. En als je dat doet, weet je wat de wereld zal zeggen? Weet je wat dan de godsdienstige wereld zegt, de kerkelijke wereld zegt? Die schrijf je af. Ja, die pakken dat niet. Als jij je voegt naar het schema van een kerk of van een club, van een godsdienstige genootschap, dan heb je geen last. Maar zodra je blij gaat opgeven van de Heere Jezus en hem alleen... en dat ook laat blijken in je leven dat je met hem verkeert... dat de mensen zullen zien dat je het met Jezus houdt... en dat je van hem houdt en daarom zo graag uit de liefde van hart hem wil volgen... dan kotst hij uit. Een grote kloof tussen mij en deze wereld staat het kruis. De godsdienstige wereld hebben we het dan over, hè? Niet alleen de goddeloze wereld, ja dat ook. Die moeten er natuurlijk ook niks van hebben. Maar hier gaat het over religie, een systeem. Er is een scheiding, een kloof tussen de wet en de werken. Of het nou bevinding is of zijn goede werken. Maar een mens moet wat doen of beleven of ervaren. Een heel schema. En die wereld, daar staat voor mij helemaal een kruis erin. Maar ze hebben mij ook afgeschreven. Dat ervaar je soms in je familie, weet je dat? Dat ervaar je in je familie. Het licht van Gods genade is bij je doorgebroken. En je zegt dat je aan het avondmaal bent gegaan, de dood van je heiland te gedenken. Alleen al dat je het woord heiland in je mond neemt. Je moet over de Heere spreken. Eigenlijk accepteren ze je nooit. Het is nooit, is het nou nooit goed genoeg? Nee, het is nooit goed genoeg. Weet je waarom niet? Omdat er een scheiding is tussen jou en die godsdienstige wereld. Daar staat het kruis tussen. En als je daarover begint, dan valt de scheiding. Dan valt de scheiding. Een radicale breuk. Dat doet pijn. Want die zou iedereen wel mee willen nemen naar het kruis. Je had allemaal wel vast willen binden aan de voet van het kruis. Je had allemaal wel mee willen nemen aan het avondmaal. Dat er helemaal vol van was. Maar dat is ook voor jullie hoor. Jezus neemt de zondaars aan. Nou, mooi horen. Mooi horen. Het gedaan. Ja. Nou, dat is Paulus. Paulus werd door de rabbijnen, door de fariseeën, door Gamaliel en al de zijnen. Dat ging niet meer. Als je roemt in Christus, is het nooit te rijmen met godsdienst. En twee verschillende dingen. De wereld is voor mij aan het einde gebracht. Weet je wie dat erg ervaren? Mensen die uit een andere godsdienst komen. Paulus zegt in Galaten 3. Als de Heer Jezus in je leven komt, hè, dat kruis een scheiding gaan maken. Hij zegt in Galaten 3, dan wordt dat gesymboliseerd in de doop. De heidendoop. Mensen komen vanuit de heidendom en die worden tot geloof in de Heer Jezus gebracht. Er worden een nieuwe schepping, die laten dat dan zichtbaar zien. Die heiden die komen tot geloof en die worden dan gedoopt, die worden ondergedompeld. En dan laten ze echt dat oude achter zich. Zo was het in de handelingentijd. Ze kwamen uit het jodendom, ze kwamen in aanraking met Christus en ze werden ondergedompeld, ze werden gedoopt en ze werden een nieuwe schepping. En het klikte niet meer met waar ze vandaan kwamen. Die keken op hen in, die vervolgden ook de christenen. Islamieten merken dat ook. Als je gedoopt wordt, dat is een definitieve breuk. En als je uit het heidendom komt, en je mag de Heer Jezus belijden als jouw heiland en je Heer, ook dan heeft de wereld niets meer met je op. Nou, dat is het tweede. Hij roemt in Christus, dan valt er een scheiding. De wereld is voor mij gekruisigd. Eigenlijk staan er in onze tekst 3 kruisen. Van de Heer Jezus, van de wereld, gekruisigd voor mij. Maar ik ben ook gekruisigd voor die wereld. En van de gelovigen. Ja. Ouders, wat ik nu zeg is ook heel belangrijk voor hoe je kinderen opvoedt. Heel belangrijk. Als het gaat over dat godsdienstige vlees, die wetjes en die regels. Hoe voed je nou je kinderen op? Wat zeg je nou tegen je kinderen? Ja, dominee, dan raak je een onderwerp aan. Even een paar dingen. Als het nou gaat, het gaat over de essentie, het principe hiervan. Als het gaat over de opvoeding van je kinderen, wat vertel je ze dan? Wat vertel je ze dan? Hoe ver ga je nou als gelovige vader en moeder, of als christelijke vader en moeder, in de christelijke opvoeding, in de voorzijde leer? Hoe ver ga je nou? Ja, je brengt ze natuurlijk fatsoen bij en zo. En natuurlijk moeten ze zich ook aan regeltjes houden en grenzen stellen en enzovoort. Maar christelijk, wat zeg ik christelijk? Nou ja, de 10 geboden, die laat je ze natuurlijk. Hè. Je mag niet stelen, je mag ook niet liegen, je mag niet jokken. En als ze puber zijn, 14, 15, ja, je mag ook niet dronken thuiskomen. En zondag willen we graag dat je naar de kerk gaat. Ja, allemaal goed, allemaal goed, allemaal goed. En we zouden het helemaal fijn vinden als je puur bent, als je inderdaad ook, als je ook voor jezelf een stukje uit de Bijbel leest elke dag. En dat je elke dag ook, pa, moe kan je dat niet meer controleren, maar ik hoop dat je ook elke dag nog niet alleen een stukje uit de Bijbel leest, misschien nog een dagboekje erbij, maar dat je elke dag ook bidt. Heb je al gebeden vandaag? Ja hoor, dat heb ik al gedaan. Nou, dat is allemaal heel erg mooi en toch, ik mis wat. Weet je wat Paulus zou zeggen? Ik mis alles. Want dan heb je ze bijgebracht, je hebt ze mooi gemaakt. Je hebt ze eigenlijk een kleine fariseer van ze gemaakt. Ze doen dat en ze doen dat en ze doen dat en ze gaan naar de kerk en ze doen dat niet en dat niet en dat niet. Wat zijn het kleine fariseeën? Ik doe het allemaal en ik doe het allemaal niet. En weet je wat ik nou mis, zegt Paulus? Ik mis het kruis, ik mis de Heer Jezus. Je kan ze vertellen van de planeten aan de hemel, maar als je vergeet over de zon te vertellen. Ja, als je de zon des heils, als je de zon der gerechtigheid, als je de zaligmaker niet hartelijk aanbeveelt. Dan heb je het echt verkeerd gedaan. Dan heb je het hartstikke verkeerd gedaan. Als je een christelijke opvoeding geeft en je vertelt ze niet uit liefde. Als je de Heer Jezus niet gekruist, niet voor ogen schildert. Dan hebben ze een kompas meegegeven met noord, oost, zuid en west. Maar de naald ontbreekt. Als je kinderen niet meegenomen hebt, zoals op Psalm 84 dat zo zingt. Hè? Als je die kinderen niet meegenomen hebt naar uw altaren. Naar het hout, naar het lammetje dat geslacht werd. Tot een verzoening voor de zonde. En je kinderen daar willen neerleggen. Daar vertoeven. Bij die gekruisigde zalig maken die zijn leven gaf. Ook om kinderen hartjes schoon te wassen. Dat is het. Jongens, ik hoor het mijn oma nog zeggen. Dat mens is 94 geworden, maar die zei van die simpele dingen. Barendrecht gewoond vroeger. Ja, ik ben in mijn leven, zei ze, langs het kruis geweest. Jongen. Als je in je leven maar langs het kruis gegaan bent. En daar heb geknield. Daar je zonde beleden. Daar heb gekeken naar hem. Dan ga je de goede richting op. Nooit meer vergeten. Dat is het. Want zonder kruis is zonder offer. Zonder behoud. Al heb je 40 jaar gebeden. Je hebt 40 jaar gevast. 40 jaar de Bijbel gelezen. 40 jaar in de kerk gezeten. Je gaat verloren. Godsdienstig. Vlees. Nou, laatste gedachte. Andere kant is ook waar. Niet alleen dat de wereld voor mij gekruisigd is, maar ik ben ook voor die wereld gekruisigd. De wereld die vindt niets meer in mij. Ik ben veranderd. Toen ik van fariseer via het kruis, omdat Christus in mijn leven kwam, in een hele andere levenssfeer terechtgekomen ben, zegt Paulus. Ja, daarom pas ik er niet meer in. Ik heb gezegd, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik nu wel ben. In hem. Ik heb alles verloren. Mag niet meer in de synagoge komen. Ze hebben me afgeschreven, afgekeurd. Ze hebben me in de band gedaan. Ik heb alles verloren. Maar ik heb Christus verkoren, die is eigenlijk ben. Mensen, ik ben zo gelukkig in hem. Dat is het. Dat is het. Ziet u, gemeente, er komt een afscheid. Een afscheid voor goed. Een scheidbrief. Een afscheid voor goed. Ik word losgemaakt van al het kerkelijke en godsdienstige buiten Christus. En ik word vastgemaakt. Ik word verbonden aan hem. Nou, dat noemen we bekering. Dat noemen we bekering. En als dat werkelijkheid wordt in je leven. We hebben vandaag allemaal psalmen gezongen die gingen over roemen. Ik wist niet dat dat woordje roemen zo vaak in de psalmen komt. Als dat werkelijkheid wordt, als er een breuk komt en een keuze die God gewerkt heeft. Een breuk met de regels en een relatie met die redder. Dan ga je in hem roemen. We willen maar één naam horen. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Verbonden aan hem. Als je veel staart in de zon. En je kijkt dan even van de zon weg, dan is alles donker. Al wat de wereld schoons bevat, moet allemaal ijdel lijken. In vergelijking met hem. Als je eenmaal de honing van die tere gemeenschap met de Heer Jezus gesmaakt hebt. Dan al het andere zonder hem, dat smaakt niet meer. Ik had het net over de gelaten brief van Luther, hè? Die heeft hier ook wat over gezegd. Luther heeft dat ook aan de lijve ervaren. Niet alleen als je uit het jodendom, uit het islam of uit het heidendom komt. Maar ook als je uit het pausdom komt. Luther zegt van, door wie de wereld voor mij gekruisigd is. Ja, dat klopt. Hij zegt, ik verafschuw die hele Roomse wereld met die wierooklucht en die missen en die pausen en die kloosters en die nonnen en die monniken. Moeten niks meer van hebben, vuilnis. Drek. Luther kan er ook wel van, hoor. Maar andersom is het ook waar. Die hele Roomse kerk is over mij heen gevallen. Die zeggen, die Luther, vuilnis, in de kliko met zo'n man. Weg, op de brandstapel met hem. Ik ben voor die wereld ook gekruisigd. Ze moeten mij ook niet meer. Wederzijds. Als ik een nieuwe schepping mag zijn, een nieuw bestaan, achter die kruiskoning aan. Ja, wat voor nou de Roomse wereld is. Of wat voor een godsdienstig systeem ook. Ook het reformatorium, ook het evangelische wereld. En niets, alles wat een isme is, dat gaat verkeerd. Achter die kruiskoning aan, daarin herken ik ook mijn broeders en mijn zusters. Ieder die mij helpt, wie je nou ook bent, hè. Waar je vandaan, wat je achtergrond ook is. Paulus zegt, ik wil roemen in de kruis. Ik hou met beide handen, ik kijk met beide ogen naar hem. Ik hou hem hoog. En ieder die mij helpt om de Heere Jezus hoog te houden. Mijn vriend, je bent mijn broeder. En je bent mijn zuster. En dan praten we niet over alle andere belangrijke bijzaken. Dat zegt hij. Ik ben ook voor de wereld gekruisigd. Dat nieuwe bestaan achter die kruiskoning aan. Daar heeft de wereld voor me afgedaan. En de oude mens is ondergegaan. Ja. En de bedoeling is positief. Dat zegt hij dan weer in een andere brief. Ik heb het gelezen in 1 Petrus 2. Christus die onze zonde gedragen heeft op het hout. Opdat, met de bedoeling. Opdat wij voor de zonde afgestorven. Dat wij voor de gerechtigheid, voor de rechtvaardige, voor de Heere zouden leven. Dat is mijn roeping. Dat is mijn positieve roeping. Als de wereld me uitkotst. En als ik die wereld niet meer moet. Ik heb een andere verhevene roeping. Dat is nabetrachting volgende week. En dat die roeping is om mijn redder. Om die te volgen. Om hem te dienen. Om met hem in nieuwheid van leven te wandelen. Ik zie hier vanavond ook wat mensen zitten die geloofsbelijdenis gaan doen. En daar ben ik natuurlijk van harte verblijd om. Ook tweede paasdag. Nou, ik heb de gesprekken, u mag dat rustig weten gemeente, ik heb de gesprekken met de aanstaande nieuwe lidmaten gehad en dat heeft me zeer verheugd. Zeker, persoonlijke gesprekken, de brieven die jullie geschreven heeft. Eén algemene opmerking wil ik nog maken. Als mensen geloofsbelijdenis gaan doen en ze zeggen of ze schrijven aan mij, ja, waarom doe je het nou eigenlijk? Als iemand zijn geloof belijdt en hij zegt, ik wil geloofsbelijdenis doen, want ik geloof dat de Heer Jezus ook voor mijn zonde is gestorven. Ik geloof dat hij aan het kruis ook voor mij wilde betalen. Nou broeders, het is aannemingsavond. Als je dat nou hoort voor aanstaande vrijdag, ben je er blij mee? Ik niet helemaal. Ja, ik vind het erg mooi als hij dat zegt. Als hij dat mag zeggen. Als hij dat op goede grond mag zeggen. En toch zeg ik, in alle liefde is de helft van het verhaal. Ik ben enorm blij als je zegt van de Heer Jezus voor jouw zonde ook aan het kruis moest gaan. Dat je dat beseft en dat je het op hem betrouwt en dat je dat beleidt en dat je op hem betrouwt. Maar ik zou graag ook nog wat meer willen horen. Wat dan? Geen plus hoor. Maar dit, want dat hoort bij elkaar. Dan hoor ik ook zo graag dat je niet alleen weet dat hij voor je zonde gestorven is, maar dat je net als Paulus, dat je in hem gaat roemen. Dat je voor hem wil leven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Niet uit mijn kracht, niet door ik, maar door hem. Niet alleen dat hij voor je zonde gestorven is, maar ik wil voor hem leven. Ik behoor hem toe. Heere, hier ben ik. En dan moet u niks van mij verwachten, want ik kan het niet. Maar neemt u dan mijn beide handen, alle twee. En leid mij als uw kind. En dan doe u het door mij. Niet ik voor u, maar dan doet u het door mij. Dan geef ik u alle eer. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw Heer. He died for me, I live for him. Dat hoort bij elkaar, dan bij Christen. En dat is wat Paulus ook zegt. Opdat wij voor de gerechtigheid zouden leven. Nou gemeente, We hebben een hoop gezien. Drie kruisen. God moest bij Paulus zijn beide benen breken. Die dwang was nodig, dat vrome mannetje. dat die man door zijn knieën ging. God moest zijn beide benen breken op de weg naar Damascus om die man te brengen aan de voeten van Jezus. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Maar toen hij er eenmaal was aan die voeten, toen wilde hij er nooit meer weg. Dat was het. Dat was het. Ik weet niet waar jij staat. Ik heb vandaag kruis mogen oprichten. Vlak voor je ogen. Wat zei jij nou? Ik zeg het nog eenmaal tegen jou. Twijfelaar, toeschouwer. Nog geen deelnemer. Je bent er wel van overtuigd, maar je hebt je nog niet overgegeven aan hem. En het volk stond en zag het aan. En het volk zat en zag het aan. Ik zeg het nog eenmaal tegen jou. Die armen, die zijn nou geopend. Die zijn open om jou te ontvangen. En die handen, niet alleen naar boven, maar die handen die zijn naar jou uitgebreid. Kijk eens naar die littekens. Zijn tekenen van zijn liefde voor jou, zondaar. En kijk eens naar zijn hart. Niet alleen zijn armen en zijn handen zijn open. Littekens van zijn lijden, littekens van zijn liefde. Maar ook zijn hart is open. En als je kijkt door die speerstoot heen dat dat hart van de heiland geopend heeft. Dan kijk je rechtstreeks in zijn liefdeshart. Wat moet de Heer nou nog meer doen om jou te brengen aan de voeten van de Heer? Je moet je ook je beide benen breken. Is dat nou echt nodig? Waarom doe je het vanavond niet? Nu niet. Knielen bij het kruis. Vanmorgen begon ik met Bunyan. Ik heb dat meer gezegd hoor. Vanmorgen begon ik met Bunyan. Nou, laat ik dan eindigen met de plaat hier. Altijd weer mooi, hè? De plaat van de brede en de smalle weg. Achter dat enge poortje. Op die smalle weg. Voor op die smalle weg. Dat is het eerste wat je ziet. Achter die enge poort. Het eerste wat je tegen op het kruis. Op die heuvel. Die geslagen rots. En op die heuvel een kruis. Een crucifix met Jezus eraan. En uit die heuvel, uit die rots, op die rots een kruis. Uit die rots het water des levens om niet. En voor die rots een geknielde zondaar die zijn hand uitsteekt. Om te drinken van het water des levens. Weet je wat Paulus hier zegt? Ik heb volstrekt niet anders om in te roemen dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Zijn volle naam. Onze, dat onze vind ik ook zo mooi. De naam van moeder, voor de meesten, niet voor iedereen, maar voor de meesten. Als ik het heb over moeder. En moeder, ja, dat is een teer woord. Dat is een mooi woord. Moeder, dan denk je gelijk. Maar als ik nou zeg, onze moeder. Ja, dat is er maar één. Dat is de moeder van mij en van mijn broers. En van mijn ene zus. Dat is onze moeder. Dat is die ene speciale, die moeder van jou en van je broertjes en je zusjes. Die ene. En als je daaraan denkt, dan denk je aan verzorging en vertroeteling. Dat is die moeder die helemaal van mij is. En ik ben helemaal van ma. Ja. En als je ze ziet, dan geven ze een kus. Als je ze nog mag hebben. En zij geeft jou een kus. Of je valt in de armen, of... Zij valt in jouw armen, onze moeder. En dan spreekt Paulus hier zo mooi, zo teer, zo warm over het kruis van onze Heere Jezus Christus. Door het geloof is die van mij. Ik ben zijn en hij is mijn. En hij is niet alleen van mij, maar hij is ook van allen die de Heere Jezus uit een oprecht hart liefhebben. Amen. We gaan zingen Psalm 56, vers 5 en vers 6. We zullen nu het laatste gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Geliefd in de Heer, omdat de Heer nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. En in ieder spreken in zijn hart, loof de Heer mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altoos ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toren. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen we behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. Daarom zal ik met mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we eindigen met een dankgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganse harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon, Jezus Christus, voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Wij bidden u dit in de naam van onze Heere Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Onze slotpsalm is uit 72 vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72 vers 11. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.